Ik ben blij dat we een paar liederen hebben gezongen over Israël. Deze ochtend wil ik, want ik spreek eigenlijk nooit over Israël. Ik ga dat toch eens doen, want ik heb in de afgelopen tijd wat meer tijd gehad. Dus ik heb een paar boeken gelezen over Israël. Dus ik vond het al goed om dan, ik denk ik ga eens naar de basis. En dat door te geven aan u. We leven in een tijd, allerlei veranderingen zijn er. En ik wil daarom met u gaan lezen uit het evangelie van Paulus en de Romeinenbrief. Ik heb een selectie gemaakt. En wij gaan lezen Romeinen hoofdstuk 11. En dan lezen we de versen 1 tot en met 12. Romeinen hoofdstuk 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben ze gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot een vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maken hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Tot zover. Dat is prachtige woorden uit Romeinen 11. We doen eens even vragen. Grote God in de hemel, we hebben u toegezongen, prachtige woorden mogen uitspreken met ons hart, dat u regeert, dat u overziet, dat u ons kent. En wat is het goed, Heer, dat wij ons naar u mogen richten. Hartelijk dank, die prachtige liederen die aangeven dat u bestuurt, dat u uw beloftes hoog houdt en dat u doorgaat in deze wereld. En Heere God, wij zijn hier bij elkaar. In een tijd waarin allerlei dingen op ons afkomen. Ik wil u daarom ook bidden dat wij vast zullen houden en als die kinderen zullen zijn, terugkeren in alle eenvoud naar uw woord, wat uw woord zegt. Hemel en aarde, ze zullen voorbij gaan. Ze zullen afgebroken worden. Uiterlijk van deze wereld is bezig om te verdwijnen, zegt uw woord. Maar dat eeuwige goede woord, dat onveranderlijk is, het zal blijven bestaan. Mag dat zo gelden, Vader, voor al uw plannen. U heeft een plan met deze wereld. U heeft een plan met de gemeente van de Heer Jezus Christus. En u heeft een plan met uw eigen volk Israël. Geef daarom, Heere, dat wij niet in een hoek gezet worden, of dat we ons zullen schamen, of dat we niet begrijpen, of als de meerderheid anders denkt, geef dat we gericht zullen blijven op wat uw woord zegt. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Amen. Het leidt geen twijfel dat de Joden een heel uniek volk zijn. Zij zijn een van de weinigen in deze wereld die hun afkomst duizenden jaren terug kunnen voeren naar één man. Abraham. Zo ook is in de Joodse stam Juda is de zoon van God geboren. Toch hebben de mensen in de loop van de eeuwen altijd wat vreemd tegen dat volk aangekeken. Ik noem maar een voorbeeld uit de geschiedenis. De Romeinse regering die erkende wel het Joodse volk, maar ze gaven het wel een specifieke naam. En de naam die zij gaven aan de Joden, dat was Secta Nefaria. En als je dat vertaalt, dan betekent dat een snode of een verachtelijke secte. In de wereld wordt er heel verschillend gedacht over het Joodse volk. Er zijn gelukkig landen die onverkort achter Israël staan. Maar de geschiedenis leert ook dat door de eeuwen heen er heel veel antisemitisme is geweest. En we weten maar al te goed, we hebben het van dichtbij natuurlijk meegemaakt, onze ouders, wat er gebeurd is en zich afgespeeld heeft in Duitsland en in Polen en al die gebieden daar. Hè? De uitroeiing, de poging daartoe van het Joodse volk. Maar gelukkig, er zijn nog heel veel gelovigen die sympathiek staan tegenover het Joodse volk. Maar helaas, dat is niet altijd zo geweest. Als u een beetje de geschiedenis doorleest en terugleest, het een en ander is er gebeurd. Maarten Luther, u zag toevallig net op een gegeven moment op dat beeld, zag je nog zijn naam daar staan. Maarten Luther, de reformator, die stond aanvankelijk welwillend tegenover het Joodse volk. En in een van zijn vroege pamfletten droeg dat de titel Jezus werd als Jood geboren. En dan schreef hij onder andere in dat pamflet: ik zou iedereen willen adviseren en vragen om vriendelijk om te gaan met de Joden en ze te onderwijzen in het woord van de Heere God. Dan is het te verwachten dat zij zich bij ons, bij de christenen, zullen aansluiten. Maar een aantal jaren later, na geen succes te hebben met de evangelisatie van Joden, veranderde Luther zijn standpunt. En hij schreef daarna een aantal antisemitische pamfletten. En in één daarvan, die de titel droeg over de Joden en hun leugens, deed hij een oproep aan de christenen. En nou citeer ik datgene wat hij geschreven heeft. Je kunt dat pamflet nog teruglezen. Het is dat, ligt in de bibliotheken. Hij schreef: verbrand Joodse huizen en synagogen. Bedek ze met vuil. Leg rabbijnen het zwijgen op. Neem Joodse rijkdommen in beslag. Dwing jonge Joden tot dwangarbeid. Weet u wat zijn argument was? En nu citeer ik weer zijn woorden. Hij schreef: zodat wij allemaal bevrijd worden van deze ondraaglijke duivelse last, de Joden. Veel geletterde Joden zijn tot op de dag van vandaag deze onchristelijke oproep niet vergeten. En sommigen beweren zelfs dat Adolf Hitler het door Maarten Luther geplante zaad tot bloei heeft gebracht. Antisemitisme, zo overduidelijk onchristelijk, kan soms aanwezig zijn bij belijdende gelovigen. En het is verbazingwekkend hoe wij in ons leven, onder invloed van het culturele en het maatschappelijke denken, dat woord van God daaraan soms bewust of onbewust kan aanpassen. Aan 2020, daar staan we nu in dit jaar. Wat behoort onze houding te zijn tegenover het Joodse volk? Daarom heb ik Romeinen 11 erbij gehaald. Om te laten zien wat de Heere God daarover zegt. En in dat hoofdstuk houdt Paulus zich bezig met de vraag of God Israël opgegeven heeft. En die vraag staat opgetekend in het allereerste vers van onze tekst. Daar staat geschreven: heeft God zijn volk verstoten? Dat was een hele logische vraag. Omdat een groot deel van het Joodse volk geestelijk verloren was in het Oude Testament. En een overgroot gedeelte Jezus als Messias verworpen had. Maar Paulus' antwoord in Romeinen 11 vers 1 is overduidelijk. God heeft zijn volk niet verstoten, volstrekt niet. Er is en een blijft een toekomst voor de Joodse natie. Want er zal altijd een gelovig overblijfsel zijn en blijven. En om dat te onderstrepen, wijst Paulus naar zichzelf. Hij zegt als het ware in vers 1 van de tekst: kijk maar naar mij. Paulus' eigen bekering is een bewijs dat er nog een gelovig overblijfsel is. Hij zegt in vers 1, ik ben immers een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. Als God zijn volk heeft verstoten, hoe kan dan mijn bekering verklaard worden? Hij, een fanatieke Jood, hij was de voorname, onverzoenlijke, bloeddorstige vijand van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen, heeft God soeverein ingegrepen en is die man tot geloof gekomen. Paulus, een verharde, religieuze man met bloed aan zijn handen, die komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En de genade van God kan iedereen gebruiken en bereiken. Zelfs een fanatieke Joodse fariseeër kan tot geloof komen. Dus Paulus die gebruikt in Romeinen 11 zichzelf als voorbeeld, als levend voorbeeld, dat God de Joden niet aan de kant heeft geschoven. En op dezelfde wijze wijst Paulus in onze tekst op een voorval uit het leven van Elia. Als je dat terugleest in 1 Koningen 19, dan zie je dat Elia, dat hij ervan uitgaat dat het hele land afgeweken is en niet meer de Heere God volgt. Hij heeft een hele druk gehad. Een hele drukke dag heeft hij gehad. Hij heeft op een gegeven moment de Baal bestreden. En nadat hij die overwinning behaald heeft, dan snelt hij voor de wagen van Achab uit. En dan gaat hij naar Israël. 30 kilometer lang. Doodmoe komt hij daar aan. En dan krijgt hij een boodschap. Van die zeebel. Die zo tegen is. Hij schrikt ervan. Vlucht weg. Trekt de woestijn in. Gaat er onder een bremstruik zitten. En dan bidt hij dat hij maar mag sterven. En dan zegt hij dan, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren zijn afgebroken en ik ben alleen overgebleven. En ook mij staan ze naar het leven. En wat is dan Gods antwoord naar Elia? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Die arme Elia, die dacht dat hij de enige trouwe Jood was, die nog over was. Maar hij komt tot ontdekking door een openbaring van God, dat er nog 7000 zijn. Heden ten dagen, anno 2020, zijn er in Israël veel ongelovige Joden. En net als in de dagen van Elia zijn er velen die de God van Israël de rug hebben toegekeerd. Maar ook nu nog, zijn er nog steeds gelovige Joden. En zij herinneren ons eraan dat God zijn verbondsvolk niet heeft afgeschreven. Waarom is er zoveel ongeloof bij de Joden? En zijn ze niet teruggekeerd tot de Heere God? Paulus die zegt in onze tekst, ze zijn verhard. Ze denken zichzelf rechtvaardig te kunnen maken. En die verharding is het gevolg vanwege hun ongeloof. Het is het weerstaan, het afwijzen van de waarheid. Net zoals dat gebeurde in de dagen van Farao bij de uittocht daar. De Farao, zijn hart werd verhard door de Heere God. En dat komt ons niet zo vreemd over, want hij was immers een vijand van de Heere God. Maar hier is het Gods volk zelf, de Joden, die door God verhard gaan worden. En Paulus die gebruikt in die verse 8. En in verse 9 en verse 10 van hoofdstuk 11 gebruikt hij 3 citaten uit het Oude Testament om dat te onderbouwen. Hij citeert uit het boek Jesaja, hij citeert uit Ezekiel en hij citeert uit de psalmen. Een voorbeeld bijvoorbeeld uit die psalmen in vers 9 en 10, daar citeert hij uit psalm 69 vers 22 en 23. En daar zegt dan Paulus, laat hun tafel voor hen worden tot een strik. Tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien. En maak hun rug voor altijd krom. Als Paulus hier die tekst citeert uit het Oude Testament. Hun tafel wordt voor hen een strik, een valkuil, een struikelblok. Dan geeft hij daarmee aan dat hun zegeningen omgezet gaan worden naar lasten, naar oordeel. Hun geestelijke zegeningen, de openbaring die er gegeven is aan hen door de schriften en de Messias die naar hen gestuurd is, dat had hen moeten leiden tot de Messias, Ze hadden moeten geloven in de Messias. Maar in plaats daarvan is dat voor hen juist een strik geworden. Het hield hen van Christus af. Hun zeer religieuze, uiterlijke praktijken, die waren een sta in de weg om de echte verlossing in Jezus Christus te omarmen. Wat Paulus hier zegt over die verharding, dat behoort zowel voor de Jood als voor de heiden een waarschuwing te zijn. Als iemand de waarheid hoort en het niet aanvaardt, dan komt er een moment dat hij het na enige tijd ook niet meer kan aanvaarden en niet meer kan reageren op de juiste wijze. Zoals Jezus dat het duidelijk aangegeven heeft in het evangelie van Matthäus. Hij zegt tegen de Joden, het hart van dit volk is vet geworden. Ze hebben met hun oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gemaakt. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zullen zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Toch heeft God niet definitief hun harten verhard. De apostel Paulus, we moeten maar eens een keertje thuis aandachtig doorwerken, vanaf vers 11 tot en met 24... Dan zie je dat de afwijzing van de Joden, dat tijdelijk is. Het is niet permanent. Er komt een keer een ommekeer. Zoals vers 11 van onze tekst het ook aangeeft, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. En dan zegt Paulus, volstrekt niet. Of een andere vertaling, die geeft het zo weer. Betekent dit dat God het Joodse volk voor altijd verworpen heeft? Natuurlijk niet. God heeft niet toegestaan dat zijn uitverkoren volk in zo'n ongeloof en zo'n ongehoorzaamheid zou vallen, dat zij nooit meer te redden zouden zijn. Kijk, hij mag ze dan een geest van een slaap over hem gegeven hebben, en hij had misschien hun ogen verduisterd, en hij laat ze door hem vastgestelde tijd ongeestelijk ronddwalen, maar die blindheid is niet onomkeerbaar. En hun duisternis is niet permanent. Het ernstige struikelblok waar Paulus over spreekt, dat is natuurlijk de afwijzing van de Joden van haar Messias, de Heer Jezus Christus. Maar Israëls afwijzing van Gods eigen Zoon dwarsboomt het plan van God niet. Integendeel, God heeft daar een bedoeling mee gehad. Waarom liet God dit gebeuren? Een van de redenen was om het Joodse volk jaloers te maken op de zegen die naar de niet-Joden zou gaan. Zoals aan het einde van vers 11 opgetekend staat. Door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. En een paar versen verder zegt Paulus, God heeft mij een bijzondere opdracht gegeven naar de heidenen. En ik vind het geweldig. Maar wat zou het heerlijk zijn als ik mijn eigen volk jaloers kon maken. Zodat in elk geval enkele van hen Jezus Christus zouden aanvaarden en daardoor gered zouden worden. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Individuele gelovigen hebben de opdracht om levens te leiden met een positieve, aantrekkelijke uitstraling, opdat bij ongelovigen geestelijke jaloezie opgewekt zal worden. Het mooie is dat het soms gebeurt, dat het plaatsvindt. Ik zal één voorbeeld noemen. Dr. Fijnberg, dat zegt u misschien niet. Maar bij hem is het gebeurd. Intelligente Jood, gaf les op de universiteit, woonde bij zijn ouders, dat was een Joods-orthodox gezin, en die familie had een christenvrouw ingehuurd als hulp in het huishouden. En haar aangename, trouwe, goede gedrag maakte indruk op het leven van dokter Fijnberg. Hij begon vragen te stellen. Hoewel die vrouw niet al die vragen van hem als een intellectuele man kon beantwoorden, bracht ze hem wel in contact met een bijbelleraar die een bediening had onder de Joden. En dokter Fijnberg is tot geloof gekomen, is christen geworden. Hij was dorstig geworden. Of om het dan maar met de woorden van onze tekst te zeggen, hij was tot jaloersheid gewekt door die schoonmaakvrouw. U en ik, Wij christenen, wij behoren mensen te zijn die ruimhartig, vol liefde, omgaan met onze Joodse medemens. En worden de Joden, als u daar contact mee hebt, worden die jaloers op ons? Verspreiden wij dat licht van de Heer Jezus Christus? Zeggen ze over ons, ja, maar zij hebben toch iets wat wij niet hebben? En dat wil ik ook hebben. En helaas, helaas is deze liefdevolle houding in de geschiedenis met betrekking tot het Joodse volk vaak niet aanwezig geweest. Als je de geschiedenis terugleest, de pogroms die er geweest zijn over Europa, eeuwen, eeuwenlang heeft dat plaatsgevonden. En nu? We leven in anno 2020. Overgrote gedeelte van het Joodse volk wijst Jezus nog steeds af. Maar er komt een tijd, daar zal verandering in komen. En in vers 12 zinspeelt Paulus op een komende zegen die voor iedereen geldt wanneer Israël zal worden hersteld. Door Israëls afwijzing van Christus is het heil aan de andere mensen van de wereld te beurt gevallen. En als hun val van de Joden de andere volken al zoveel goeds heeft gebracht, hoeveel te meer zal dat het geval zijn als straks de volheid komt? Het ongelovige Israël was er de oorzaak van dat de redding kwam voor de heidenen. Hoeveel grotere zegen zal haar trouw dan wel niet brengen? En de Heere God die belooft dat. De prachtige woorden opgetekend door de profeet Zacharias. Dat Israël de Messias erkennen zal. Zacharias die schrijft, ik zal de geest van genade van gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. De Heere zal koning zijn over de gehele aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem zijn opgericht, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten. Wanneer Israël hersteld zal zijn, dan zal er een wereldwijde versnelling en verspreiding van geestelijk leven plaatsvinden. En Israël zal een bron van zegen zijn. Er zijn talloze, talloze teksten in het Oude Testament die dat aangeven. Ze zullen de mantel van een Joodse man zullen ze vastgrijpen. Dat ze bij hem een redding zullen zoeken. En op de aarde zal er gerechtigheid zijn. Er zal een universele vrede zijn. En dat is wat Paulus nou bedoelt in onze tekst in vers 12. Die komende volheid van Israël. Nu in 2020 is het Joodse volk nog in grote mate geestelijk dood. Maar er komt een tijd dat de Joden weer geestelijk op leven gewekt zullen worden. Want God zal zijn verbond met zijn volk nooit, nooit, nooit verbreken. De profeet Jeremia, die koppelt die belofte aan Israël, aan de zon en de maan en de sterren. In Jeremia 31 schrijft de profeet, zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht van de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Heer van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden te bestaan. Een volk voor mijn aangezicht, alle dagen. God blijft omzien in de bewaring en het herstel van zijn volk. En de apostel Paulus, die gebruikt in onze tekst een prachtig beeld om dat te illustreren. In vers 17 en in vers 24 gaat hij dan spreken over de olijfboom. Dat is het symbool van het volk van Israël. De profeet Jeremia die benoemt Israël ook zo. Een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heere u als naam gegeven. En Paulus die gaat dat beeld van die olijfboom duidelijk maken hoe vanzelfsprekend het is de terugkeer De acceptatie weer van het Joodse volk door God. Hij zegt in vers 16 over die olijfboom: als de wortel heilig is, dan de takken ook. De wortels van de olijfboom, die ondersteunen de boom. Die zijn het fundament. Nou, de wortels zijn het symbool van de aartsvaders die het Joodse volk hebben gesticht. God die sloot een verbond, een onvoorwaardelijk verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En hij zal en hij kan dat nooit veranderen. Het is Gods belofte aan Abraham dat Israël tot op de dag van vandaag nog ondersteunt. En in de loop van de geschiedenis hebben heel veel Joden niet geloofd. En Paulus die omschrijft die mensen als takken die van de olijfboom zijn afgebroken. En het afbreken van die takken, dat is het equivalent van hun struikelen, hun vallen, hun verwerping. Maar dan ziet de apostel Paulus net iets verbazingwekkends gebeuren. Andere takken, de wilde takken, dat is het niet uniek, die worden in die boom geënt om te delen in het leven van die olijfboom. En Paulus zegt, deze takken, dat zijn de heidenen. En in vers 24, daarom schrijft Paulus dat enten als in strijd met de natuur. En Paulus, die de Romeinenbrief naar gelovigen uit de heidenwereld schrijft, die wil hen, die heidenen, die christen zijn geworden, een belangrijke les doorgeven. Hij zegt in vers 23, God is bij machte om het Joodse volk opnieuw te enten. En dan zegt Paulus in vers 24, want als u, en dat zijn dus de christenen uit de heidenen, afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op die tamme olijfboom, en dat is Israël, geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, en dat is Israël, geënt worden op hun eigen olijfboom. Het zal zo vanzelfsprekend zijn dat Israël weer gezond wordt, omdat ze oorspronkelijk daar vandaan komen. Van die productieve, vruchtbare boom. God kon wilde takken enten, u en ik, de heidenen. Hoeveel te meer de natuurlijke tak, de Joden. Wat betekent dat voor ons, gelovigen, uit de heidenen? Paulus zegt dit. Pas op voor arrogantie. Kort en duidelijk geeft hij dat weer in een paar van die versen. Hij zegt tegen ons, beroemt u niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. En dan zult u zeggen, hè, dan zeggen wij dan, ja, maar die takken die zijn afgerukt. Ze zijn ongelovig geworden. Die zijn afgerukt opdat wij geënt zouden worden. Dat is waar, zegt Paulus. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat in het geloof. Maar heb geen hoge dunk. Vrees, staat er in de tekst. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Dus onverkort waarschuwt Paulus hier voor het gevaar dat wij denken dat wij beter zijn dan de Joden. En in de uitleg over Israël is eeuwenlang, hè, vanaf de vierde eeuw tot Christus tot ver, tot zelfs nu tot het heden ten dagen, zijn er nog heel veel christenen die zeggen, wij zijn in de plaats gekomen van Israël. We noemen dat de vervangingstheologie. En we zijn in de plaats gekomen omdat de Joden het verkwanseld hebben. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Helemaal wordt het verkeerd geciteerd, enzovoorts, enzovoorts. En dan zie je dat op een gegeven moment de gevolgtrekking bij heel veel mensen is. En het is legitiem, zeggen ze dan, dat we ze met de nek aankijken. Dat we ze demoniseren. En het is zelfs zo ver gekomen dat we ze moeten elimineren. En helaas heeft Maarten Luther ook deze fout gemaakt in zijn gedachten. Hij had een black spot, als ik het even zo mag zeggen, in zijn theologie met betrekking tot het Joodse volk. Christengemeente, laten we ervoor waken die houding niet te hebben, neer te kijken op de Joden. Ze zijn nog onbekeerd en ze doen soms ook dingen die niet passen. Dat klopt, ze zijn net zoals wij allemaal zijn. Maar het is onschriftuurlijk om te discrimineren naar de ongelovige Joden. Wij gelovigen uit de heidenen hebben het genadige voorrecht een rol te mogen spelen in de geestelijke olijfboom. En het is een appel voor ons allemaal om nederig te zijn en te blijven met betrekking tot het Joodse volk. De vraag is, waarom moeten wij zo'n houding hebben naar de Joden? Vanwege de wortels van de olijfboom. God zal zijn belofte naar de aartsvaders nakomen. Hoe ver Israël ook afgedwaald is van de waarheid, de wortels zijn nog steeds goed. God is nog steeds de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij zal zijn belofte aan de aartsvaders nakomen. Dat betekent, de olijfboom zal weer bloeien. Israël is en blijft een onderdeel van het grote plan dat God heeft met deze wereld. Wat er in het verleden gebeurd is met het Joodse volk, dat past in zijn grote plan. God weet exact wat hij doet. Het verblinden, het verharden van het Joodse volk is niet volledig, is niet definitief. Het is gedeeltelijk en het is tijdelijk. Hoe lang zal het duren? Vers 25 van onze tekst zegt, er is voor een deel verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dit huidige tijdperk is in de eerste plaats een tijd waarin God de heidenen roept door middel van evangelisatie en zijn gemeente bouwt. En ook Joden individueel worden in onze tijd gered. Maar pas bij het bereiken van de volheid van de heidenen zal God krachtdadig omzien naar het Joodse volk. Israëls ongeloof zal duren totdat het volledige aantal door God uitgekozen heidenen gered zal zijn. En als deze periode tot zijn einde komt en die aangeduid wordt als de volheid van de heidenen, dan zal Israël hersteld worden. Zoals opgetekend staat in vers 23, zo zal heel Israël zalig worden. Er is geen enkele manier waarop Israël vergeestelijk mag worden als je let op de context van hoofdstuk 9, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. Het verwijst duidelijk naar het Joodse volk. Heel Israël is het gehele Joodse volk. In tegenstelling tot het geredde overblijfsel van Joden in de dagen van Paulus en van onze dagen. En die ultieme redding, die wordt verzekerd door goddelijke zekerheid. En om heel Israël te redden, moeten al haar zonden vergeven worden. Dat is duidelijk wat God belooft. En daar zijn oud-testamentische beloften voor. Er staat in het Oude Testament opgetekend, heel Israël zal zalig worden zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob en hun zonde wegnemen. Die woorden uit Romeinen 11, dat zijn citaten uit twee hoofdstukken van het boek Jesaja. Jesaja 27 en Jesaja 59. Daarmee aantonende dat God met betrekking tot Israël soeverein dat allemaal uit zal werken. Ze zullen precies uitgewerkt worden op de tijd en de manier zoals God dat bepaalt. Zijn trouw is onveranderlijk. Soeverein zal God zijn volk terugbrengen naar zichzelf. Wat zal dat een spectaculair gebeuren zijn als dat plaats gaat vinden? Op die dag als Jezus dan zijn heerschappij op aarde zal vestigen. Israël zal met hem regeren. Het Joodse volk zal een zegen worden voor de wereld. En op die dag zal Israël zich richten op hun waarachtige Messias. Gerechtigheid zal er zijn, universele vrede zal er zijn. Maar broeders en zusters, zover is het nu nog niet. U en ik, leden van die wereldwijde gemeente van Christus, hebben nu de opdracht om Israël te ondersteunen, om voor Israël te bidden, om een zegen voor hen te zijn, om te delen het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat behoren wij te blijven doen. Ik eindig maar met die prachtige woorden die opgetekend staan in het boek Rut. Net als Rut die positieve keuze maakte in haar leven. En dat bekend maakte met die mooie woorden. Uw volk is mijn volk. Zullen we zo tegenover Israël staan? zullen het zo inzetten, want God heeft en blijft een plan houden voor het prachtige volk. Amen.